onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 119. Psalm 119 en daarvan het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Het 52e vers van Psalm 119. Beter stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En zingen we opnieuw uit deze psalm, nu het 84e vers, mijn ziel. Bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt in het 84e vers van Psalm 119, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Gemeente, laten we nu eerst samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere God en eeuwige God in de hemel, u geeft het ons dat we ook op deze stille zondagmorgen hier als gemeente weer in uw huis mogen samen zijn, op deze plaats van woord en van gebed. En dan zijn zo aan het begin van deze dienst onze ogen op u geslagen, Heere. En dan bidden we u om een rijk gezegende zondag. Of u ook deze dag naar uw eigen belofte zelf in ons midden wilt zijn. En de bediening van uw woord toch tot een eeuwige zegen wilt stellen. Opdat ook op deze dag, Heere, uw naam zal worden verheerlijkt. En dat u in uw deugden zult worden groot gemaakt. En dat uw heerlijk koninkrijk ook op deze dag mag worden uitgebreid. En het rijk van de vorst der duisternis zal worden afgebroken. En dat zo door de bediening van uw woord ook op deze dag het getal van uw kinderen ook onder ons mag toenemen. Dat arme zondaren de zaligheid buiten zichzelf mogen zoeken en vinden in u, o Heere Jezus Christus alleen. En dat toch ook uw kinderen zullen worden versterkt en worden opgebouwd in dat allerheiligst geloof. En heren, dan zijn we zo in alles zo diep afhankelijk van het licht en van de leiding. En van de werking van uw Heilige Geest. We hebben er zo even ook al van gezongen, heren, het is alleen maar door uw woord. En door het onderwijs van uw Heilige Geest dat wij verstand krijgen van u. En van goddelijke zaken. Want dan moeten we het u belijden, heren, door onze diepe val bij u vandaan. Dan zijn we zo blind geworden, zo dwaas geworden. En van nature, heren, dan bekommeren we ons nergens om. Dan maken we ons alleen maar druk om ons eigen leven. En we leven ons leven verder op de brede weg. Alleszins godsdienstig soms. En heren, we zijn zo verblind dat we niet zien wie we zelf zijn. En we zijn zo verblind dat we niet zien wie u bent. En onze ogen zijn zo gesloten voor de heerlijkheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En ook na ontvangen genade. Heer, wat kunnen ook uw kinderen van die blijvende blindheid en dwaasheid last blijven houden. En zo blijft telkens toch dat gebed over om ontdekkend licht, om de leiding ook van uw Heilige Geest. Want hij alleen is het toch die ons in al de waarheid leiden wil. Doet u het dan ook op deze dag, heren, dat zo uw naam dan ook onder ons zal worden verheerlijkt. In het bijzonder ook als we vanmorgen hier zijn samengekomen in een uur van voorbereiding. Als u het geeft, heren, dan mag volgende week de tafel van uw verbond weer staan aangericht, ook in het midden van de gemeente. U bent de God, heren, zo hebben we vorige week gehoord uit de Dordtse leerregels, dat u juist de middelen, de genademiddelen wilt gebruiken. En dat u ook het genademiddel van het sacrament hebt willen geven tot versterking van het aangevochten en bestreden geloof van uw kinderen. En dan worden we opgeroepen, heren, vanmorgen. En ook in deze nieuwe week om onszelf te onderzoeken. Om onszelf te beproeven voor uw heilig aangezicht. En zou u dan ook uw woord daar vanmorgen voor willen gebruiken? In alle eerlijkheid, in alle ernst, in alle onderscheiding. Wat hebben we dan ook nodig, heren, dat uw Heilige Geest ons ook daarin bij de hand zal nemen. Heren, dat we onszelf niet zullen bedriegen. Dat we onszelf ook niks zullen aanmatigen. Dat we niet als de dwazen bouwen zullen bouwen op zandgrond. Misschien op de grond van ons gevoel of allerlei emotie. Of dat we bouwen op het verstandswerk. Wat hebben we nodig, heren, dat u daarin dan ook zult blazen vanmorgen. Opdat wij gebouwd zullen worden op dat enige fundament. Wat u zelf hebt gelegd in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we daarom ook niet zullen bouwen op eigen vroomheid, of eigen degelijkheid, of eigen gerechtigheid. Maar geef toch, Heer, dat wij net als die wijze bouwer mogen graven en mogen verdiepen. Opdat wij nergens anders op kunnen rusten dan op die vaste rots van het behoud, de Heer Jezus Christus. Om te schuilen achter zijn bloed en in zijn wonden. Want dat is toch het enige fundament, heren, waarop wij kunnen staan. Voor tijd en eeuwigheid. Zegen dan ook uw woord vanmorgen, heren. Maar dat het ook licht mag geven over uw eigen werk. En dat uw kinderen, heren, zich ook daarin mogen verblijden. Zich mogen verblijden in u. Dat ze niet alleen weten van het bittere van de zonde. Maar ook van de zoetheid van uw genade. En dat zij hebben mogen smaken en proeven dat u goede tieren bent. Heere, zegen dan ook uw woord aan hun harten, opdat er nu al een verlangen mag zijn, ook na volgende week, om dan ook aan uw tafel u te mogen ontmoeten, om daar naar uit te zien, om die gemeenschap te mogen proeven en smaken met u, o Heere Jezus Christus, en om daar bij de tekenen van brood en wijn uw naam te belijden, dat we in uw dood het leven voor onze ziel hebben mogen vinden. En dat we daarom ook niets anders begeren dan om af te wijzen van onszelf. Om heen te wijzen naar u. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Heere, mag dat de vrucht zijn van de bediening van uw woord ook op deze dag. U roept ons toe, Heere, dat we de middelen zullen gebruiken. En ook het woord van vandaag, het zijn de genademiddelen die u hebt gegeven. Dat we dan zo vanmorgen ook hier en thuis, dan ook met verwachting naar uw woord mogen luisteren. Omdat het niet een mensenwoord is, maar omdat het uw woord is, Heere. Dat er zo verwachting mag zijn van u, de levende God. U wilt toch gewis spreken tot elk die voor u leeft. mag dan zo uw woord zijn tot onderwijs voor onze zielen. En dat er antwoord mag bij zijn op de vragen en de worstelingen van ons hart. En dat we zo een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. U weet ook wat er niet in nodig heeft, Heer, als het gaat om de dagelijkse omstandigheden van het leven. U weet van noden, van zorgen, van moeite, van verdriet, van beproevingen, van onbegrepen wegen, van rouw en van smart. Als er lege plaatsen in ons leven kunnen gekomen zijn door geliefden die u van onze zijde hebt weggenomen. Als het gemis zo kan schijnen. Als die lege plaatsen zo kunnen worden gevoeld. Heere, wil u dan ondersteunen en sterken, zoals u dat alleen maar kunt. Of wanneer wij gebukt gaan onder een verborgen kruis, was er misschien wel een bepaalde last vanuit het verleden met ons meedragen, littekens op onze ziel, die er nooit meer af zullen gaan. Och Heere, wilt u zo nog in ieder goed en nabij zijn, u troost het hart, dat schreien tot u vlucht. En dat we dan toch ook in alles mogen ervaren dat er vertroosting is te vinden in de wonden van het lam. Niet alleen die enige troost in leven en in sterven, maar dat er toch ook bij u troost is, Heere, voor de wonden die er geslagen kunnen zijn in het leven. Mogen we zo elkaar in alles aan u opdragen en dat u zo op het geheel van de gemeente wilt neerzien in gunst van boven. Maak u vandaag alles goed en wel, Heere, in het spreken van uw woord en ook in het luisteren naar uw woord, dat wij niemand anders zullen zien dan u, o Heere Jezus Christus alleen, als die grote koning in al zijn schoonheid, in al zijn middelaars heerlijkheid. Heere, laat die heerlijkheid onze harten mogen verbreken en onze harten innemen. En dat wij zo in verwondering, in ootmoed en aanbidding aan uw voeten mogen terechtkomen. Zo leggen we heel deze dienst in uw handen neer. Begeef u ons en verlaat u ons niet. Maar hoort u ons uit enkel genade in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanmorgen tot ons uit de eerste Petrusbrief. En dan willen we beginnen in hoofdstuk 1 bij het 13e vers. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2 en daarvan het 3e vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met 1 Petrus 2 vers 3.
Daarom, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom is dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader, aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijk werks, zo handelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve mocht opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u in dit gedeelte vinden. 1 Petrus 2 en daarvan de versen 2 en 3. Die we nogmaals lezen. Waar Petrus schrijft: en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. Tot zover de woorden van onze tekst. Boven de preek heb ik geschreven een portret van de ware avondmaalganger, of een tekening van de ware avondmaalganger. Dat vinden we in deze beide versen. We letten op drie gedachten. Die ware avondmaalganger is in de eerste plaats geboren uit God. In de tweede plaats wordt hij gevoed door God. En in de derde plaats wordt hij ook verzadigd met God. Dus we vinden hier vanmorgen een portret of een tekening van de ware avondmaalganger. Hij is geboren uit God. Hij wordt gevoed door God. En hij wordt verzadigd met God. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 26. En daarvan het tweede en ook het derde vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook het derde, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is er alle tijd voor mijn gezicht. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 26. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag drie collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. In verband met de bediening van het Heilige Avondmaal is er aanstaande woensdagavond van 7 uur tot 7:30 censurimorum in de consistorie. En dan zal er daarna om 7:45 in de grote zaal het bezinningsuur worden gehouden. En volgende week op de avondmaalzondag zijn er dan ook aangepaste kerktijden. De morgendienst begint dan om 12:00 en de middagdienst om 16:45. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 26, de verse 2 en 3. Een portret, een tekening van de ware avondmaalganger. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats is hij geboren uit God. In de tweede plaats wordt hij gevoed door God. En in de derde plaats wordt hij verzadigd met God. Gemeente, als de Heer het geeft, dan mag het volgende week weer avondmaal zijn. En al is geen enkele avondmaalzondag hetzelfde, toch heeft een avondmaalzondag wel iets weg van een geestelijke hoogtijdag. Als het ervaren mag worden dat de hemelse gastheer zelf in ons midden is. Als de grote koning zelf de gastheer is aan zijn tafel. En als je zo bij de tekenen van brood en wijn soms iets mag ervaren van de hemel in je hart. En nu was het zo in het Oude Testament, als de Heere op een hele bijzondere manier tot zijn volk kwam, tot Israël kwam, dan werd het volk altijd voor die tijd eerst opgeroepen om zichzelf daarop voor te bereiden. Dan werden de profeten erop uitgestuurd en ze moesten de bazuin aan de mond zetten en het volk het toeroepen: schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En zo worden wij ook vanmorgen in deze dienst van voorbereiding ook opgeroepen. Om ons voor te bereiden op de komst van de koning. En om onszelf te onderzoeken. Want voor wie heeft de Heer nu het heiligavondmaal ingesteld? Wie worden er nu volgende week genodigd, maar ook zelfs verwacht aan de tafel? Om daar bij de tekenen van brood en wijn het bittere lijden en sterven van Christus te verkondigen. We zullen het straks weer horen uit het formulier. Dat er staat: de Heer heeft die hemelse spijzen en drank, dus dat geestelijke voedsel, brood en wijn, voor zijn gelovigen ingesteld. Dus niet zomaar voor alle mensen in het algemeen, nee, zegt het formulier, alleen voor zijn gelovigen. Want het is immers een sacrament tot voeding. Een sacrament tot versterking, tot onderhouding van het ware geloof. Guido de Bray, hij zegt zo mooi in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis: wij geloven en belijden dat de Heer het avondmaal heeft gegeven voor hen die wederom geboren en in het huisgezin van God opgenomen zijn. En juist dat beeld van een gezin, van een huisgezin, dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat we vanmorgen vinden in onze tekst. Waar Petrus spreekt over nieuw geboren kinderkens. Als Petrus hier zo in zijn brief aan Gods kinderen in Klein-Azië hen met deze woorden dus typeert als nieuwgeboren kinderkens. En je zou kunnen zeggen: al Gods kinderen van alle tijden en eeuwen en plaatsen, zij vormen samen dat ene huisgezin van God. Zij vormen samen de kerk met een hoofdletter. Het zijn de kinderen van één vader. En ze zijn uit God geboren. Door woord en geest. Nou, en over dat wonder in hun leven van die gelovigen daar in Klein-Azië, daar heeft Petrus al eerder wat gezegd in deze brief. Vol verwondering heeft hij daar al over gesproken in het derde vers van hoofdstuk 1. En dan horen we Petrus het uitjubelen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dus er was een hele grote verandering in het leven van die mensen daar gekomen. Vroeger in hun eertijds leefden ze daar als heidenen zonder God en zonder hoop. Ze lagen verloren. Ze waren geestelijk dood. Maar gemeente, de Heere kwam. En de Heere heeft hen levend gemaakt.
die ons wederom geboren heeft tot een levende hoop. En we hebben in de schriftlezing gehoord uit vers 23 hoe de Heere dat heeft gedaan, namelijk dat hij daarvoor zijn woord heeft gebruikt, als het zaad van de wedergeboorte, om dat nieuwe leven in hun harten te werken. En zo mogen zij de Heere kennen. En ze mogen zich in de Heere verblijden en zich verheugen in zijn zaligheid. En ze mogen zich verblijden en verheugen in de Heere Jezus Christus. Want dat nieuwe leven, dat gaat immers niet buiten Christus om. Hoor, gemeente, de Heilige Geest, hè, hij wordt niet voor niets genoemd de leidsman tot Christus. Daar werkt de Heilige Geest altijd naartoe. En daarom is het ware geloof ook gericht op hem. En zo, als we dan deze woorden lezen, zo aan het begin van onze tekst, herinnert die uitdrukking nieuwgeboren kinderkens ons hier dus aan het wonderen van de wedergeboorte in het leven van die gelovigen daar in Klein-Azië. En als het daarover gaat, gemeente, over de wedergeboorte, dan zegt Gods woord, dat is nou iets wat voor elk mens onmisbaar nodig is. En jongens en meisjes, dan kijk ik even naar jullie. Waar denken jullie aan als het gaat over wedergeboorte? Of als ik aan jullie zou vragen, waar gaat het in de Bijbel over de wedergeboorte? Dan denk ik even aan die man die 's nachts bij de Heere Jezus kwam. Hoe heette die man ook alweer? Die vrome fariseeën, die man die de Bijbel als helemaal uit zijn hoofd kende. Dat was Nicodemus. Maar de Heer Jezus zei tegen Nicodemus, Nicodemus, als jij niet wederom geboren wordt, als jij niet opnieuw geboren wordt, dan kun je mijn koninkrijk niet binnengaan. En de Heer Jezus heeft het ook aan Nicodemus uitgelegd wat dat dan inhield. Niet dat je dan nog een keer geboren moest worden uit de buik van je moeder, dat kon natuurlijk niet. Maar dat het een geboorte is door de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest het woord gaat gebruiken om dat nieuwe leven in je hart te werken. En in deze dienst van voorbereiding, gemeente, komt die vraag dan ook naar ons toe. Weet ik nou heel persoonlijk ook van dat nieuwe leven? Weet ik nou ook van die nieuwe geboorte door Gods geest en woord in mijn hart gewerkt? Want wat voor Nicodemus gold, dat geldt ook voor ons, gemeente. Zonder wedergeboorte kunnen wij niet in Gods koninkrijk binnengaan. Zonder wedergeboorte en bekering, dan kunnen wij straks de Heere niet ontmoeten voor zijn rechterstoel. Maar zonder dat kunnen wij de Heere volgende week ook niet ontmoeten aan zijn tafel. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je dat weten dan? Hoe kun je dan weten of je wederom geboren bent? En kun je dat wel weten? Nou, dan denk ik even weten aan het Bijbelse onderwijs. Wat Wilhelmus Abrakel hierover geeft in zijn boek De Redelijke Godsdienst. En daar legt Wilhelmus Abrakel heel mooi uit dat de Heere met een ieder van zijn kinderen zijn eigen weg gaat. Dus dat ook niet voor iedereen hetzelfde is. Het is een onderscheiden weg. Brakel zegt, voor sommigen is dat heel plotseling. Als het ware bij een donderslag, bij heldere hemel, net zoals het was voor de moordenaar aan het kruis. Brakel zegt, bij anderen gaat dat gepaard met hele grote verschrikkingen. Als je bijvoorbeeld denkt aan die stokbewaarder in Filippi, daar in de gevangenis. En bij weer anderen gaat dat heel liefelijk en heel kalm. Zoals dat ook was bij Lydia en bij een Zacchaeus. En zegt Brakel, bij de meeste van Gods kinderen gaat dat heel geleidelijk aan. Allengskens noemt hij dat. En dat laatste moeten we dan vanmorgen niet verkeerd opvatten, gemeente. Want kijk, iemand is wederom geboren, of hij is het niet. Je bent geestelijk nog dood, of je bent met Christus levend gemaakt. Het is wat dat betreft vanmorgen zwart of wit. Er zit geen grijs gebied tussen. En zo is het vanaf Gods kant bezien. Maar in de beleving, dus als het dan gaat om onze kant, dan kan dat soms ook veel minder duidelijk liggen. Dat het voor je gevoel helemaal niet één bepaald moment was waarop alles in je leven geestelijk ging veranderen. En waarvan je nog tijd en datum weet. Maar dat je zegt, ja, als ik terugkijk op mijn leven, er zijn wel bepaalde momenten aan te wijzen, maar het strekte zich bij mij eigenlijk uit over een veel langere periode. En daarom zeiden Gods kinderen vroeger wel, het gaat niet in de eerste plaats om de tijd, maar om het feit. Het gaat er dus niet zozeer om dat je daarvan een bepaalde datum kunt noemen, maar dat het feit heeft plaatsgevonden, dat het echt is gebeurd. En waaruit weet je dat? Nou, dat weet je niet uit een datum of uit een indrukwekkend bekeringsverhaal, maar of het echt is, dat blijkt uit de vrucht. En dan zijn we eigenlijk ook weer terug, gemeente, bij de preek van enkele weken geleden uit de Dordtse leerregels, toen het ook ging over de vruchten van Gods verkiezing. En ik dacht van de week bij de voorbereiding, ja, dan zou ik eigenlijk zo dat hele stuk van die preek ook vanmorgen opnieuw kunnen houden. Over al die vruchten waar God ons op heeft gewezen, het ware geloof in Christus. En die honger en die dorst naar hem. En de droefheid naar God over de zonde en die kinderlijke vrezen van God. Maar goed, ik ga vanmorgen niet heel die preek herhalen, gemeente. Ik moest van de week denken aan een ander boekje wat ik ook in de kast had staan. Een boekje van de bekende bisschop Jezeruil over de wedergeboorte. En in dat boekje noemt Rijl op grond van Gods woord 8 vruchten op, 8 kenmerken op, waaraan je de wedergeboorte kunt herkennen. En toen dacht ik bij mezelf, dan ga ik dat vanmorgen maar noemen in de preek, die 8 vruchten. En Rijl, hij noemt als eerste, je krijgt een afschuw van de zonde. Je kunt niet meer in de zonde leven. Er komt als het goed is een breuk met je oude leven. En dat vinden we ook in ons hoofdstuk terug vanmorgen. Als Petrus het zegt voorafgaand aan onze teksten. Leg af alle kwaadheid, alle bedrog en alle jaloezie. En noem allemaal maar op. Het is onbestaanbaar dat iemand die wederom geboren is, daarin kan volharden. Tweede wat Rijl noemt. Dat is het ware geloof in Jezus Christus. En dat kan ook niet anders, zeggen gemeente, want in de wedergeboorte, dan wordt je hart toch onweerstaanbaar naar Jezus Christus toegetrokken. Petrus noemt dat ook in ons teksthoofdstuk in het 7e vers. Dan wordt hij je dierbaar. Hij wordt alles voor je. En in hem, door die geloofsband, door die geloofsvereniging met Christus, dan heb je in hem ook alles. Vergeving, verzoening en vrede met God. Het derde wat Rijl noemt, dat is heiligheid. Daar hebben we in de schriftlezing van Petrus ook al wat over gehoord. Dat Petrus zei, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Je krijgt de heiligheid van God lief en daarom leer je de zonde haten. Het vierde wat hij al noemt, dat is, er komt een geestelijke gezindheid. En daar bedoelt hij mee, je gaat de dingen zoeken die boven zijn. De aarde is niet langer meer je thuis, maar je weg hier over de aarde krijgt iets weg van een pelgrimsreis naar het Sion wat hierboven is. Als vijfde noemt Rijl, een overwinning op de wereld. En daarmee bedoelt hij dat je je niet meer als een dode vis met de stroom laat meedrijven, maar dat je zeg maar als een levende vis tegen de stroom in zal gaan. De zesde vrucht die jij noemt, Dat is zachtmoedigheid. Wanneer dat nieuwe leven in ons hart werkt, dan gebeurt er wat. Dan wordt een zondaar klein, dan wordt hij nederig, dan wordt hij ootmoedig, dan wordt hij zachtmoedig gemaakt. Het zevende. Ruil zegt, je krijgt zo'n vreugde in de genademiddelen. En de zondag, de zondag, dat wordt echt voor je de dag van God. Het hoogtepunt van de week. En de Bijbel, dat wordt als een nieuw boek voor je, vol van het brood des levens. En als laatste kenmerk noemde hij liefde. Niet alleen liefde tot God, ook maar liefde en bewogenheid tot je naaste. En dit zijn 8 kenmerken dus, op grond van Gods woord bij elkaar gebracht, waaraan je die nieuwgeboren kindekens kunt herkennen. En waar we onszelf vanmorgen dan ook maar op moeten onderzoeken, gemeente. En als Petrus het hier dan heeft over nieuwgeboren kindekens, en vooral over dat woord kindekens, dan mogen we vanmorgen zeggen, ja, dat is eigenlijk een hele tere naam. En ik denk dat Petrus het zelf ook nooit vergeten is. Toen Jezus, dat moment dat Jezus hem en de andere discipelen ook met die naam heeft aangesproken. We hebben daar na Pasen nog een keer bij stilgestaan. Die geschiedenis daar bij de zee van Tiberias. Toen de Heer Jezus daar kwam en het die vissers toeriep, kindekens, hebt gij niet enige toespijs? En zo heeft dat woord kindekens hier dus in onze tekst een hele positieve betekenis. Petrus herinnert Gods kinderen in Klein-Azië met dit woord aan het grote wonder in hun leven, het wonder van Gods genade. En tegelijk wijst hij hen daarbij ook op hun hoge roeping. Want als zij nou kindekens geworden zijn, onderdanen van die allerhoogste koning, dan zal dat in hun leven toch ook duidelijk moeten worden en zichtbaar moeten zijn. Het woord kindekens is hier dus absoluut geen verwijt. En dat is wel goed om dat even te noemen, want zo kom je dat in de Bijbel ook wel eens tegen. Bijvoorbeeld in de Efezebrief, waar Paulus het de gelovige Efeziërs moet verwijten. Dat ze zoveel leken op kinderen die maar van de wind heen en weer werden bewogen. En van Paulus was er dus een verwijt dat ze, zeg maar, het geestelijke leven was daar in de kinderschoenen blijven staan. Ze waren nog niet volwassen, nog niet volgroeid. Maar zo bedoelt Petrus het hier dus niet. Als je het theologisch wilt zeggen, dan zou je kunnen zeggen, dan had Paulus het over de stand van het geestelijk leven. Daarin is onderscheid, niet iedereen heeft al evenveel van de Heere geleerd. Er is een opwas in de genade. En Petrus, hij spreekt hier over de geestelijke staat. En dan is het van 2-in-1, dan ben je of nog steeds geestelijk dood, of je bent levend gemaakt met Christus. En zo mocht het toch gelden voor Petrus zelf, maar ook voor die gelovigen in Klein-Azië. Ze waren wederom geboren. Van een slaaf van de zonde en de duivel waren ze een kind van God geworden. En wat een wonder dat het avondmaalsformulier dan zelfs spreekt over lieve kinderen en erfgenamen. En dat voor zondaren die met de verloren zoon hebben geleerd. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend om uw zoon, uw kind, genaamd te worden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Want die ware avondmaalganger, die is niet alleen geboren uit God, maar die wordt ook gevoed door God. En dan is het een heel mooi gemeente dat Petrus hier een heel aansprekend beeld gebruikt in het vervolg van onze tekst. Dan gebruikt hij hier het beeld van een pasgeboren kind, van een zuigeling, van een baby. Waar leeft zo'n kindje van? Nou jongens en meisjes, misschien hebben je vader en moeder dat wel eens geteld. Maar Het is altijd heel bijzonder als er een kindje geboren wordt. En als dat kindje dan vervolgens in de armen van zijn moeder wordt gelegd, weet je wat er dan gebeurt? Dan duurt het maar heel even of je ziet dat hoofdje van dat pasgeboren babytje bewegen en dat mondje dat begint te zoeken, want dat kindje wil drinken bij zijn moeder. En dat heeft de Heere zo wonderlijk geschapen, want er is niemand die aan dat kleine babytje hoeft te vertellen hoe dat hij moet drinken en dat hij moet drinken. Hey, dat heeft de Heere erin gelegd, de schepping. Net zoals hij het ook in de moedermelk heeft gegeven. Dat daar alle voedingsstoffen in te vinden zijn die het kind nodig heeft om te kunnen groeien en om te kunnen leven en om versterkt te worden. Nou, en dat is precies het beeld wat Petrus hier in onze tekst gebruikt. Als hij Gods kinderen in klein Azië dus gaat aansporen, dat zij als die nieuwgeboren kindertjes net zo verlangend en zo begeerig dienen te zijn naar de melk van het woord, zoals zo'n pasgeboren kindje verlangt naar de melk van zijn moeder. Je zou heel eenvoudig kunnen zeggen, zoals zo'n klein kindje uit moeder is voortgebracht en uit moeder het leven heeft ontvangen en vervolgens ook door moeder in het leven wordt gehouden, wordt gevoed. Zo is dat nou ook met Gods woord. De Heere die gebruikt zijn woord niet alleen om dode zondaren levend te maken. De Heere gebruikt niet alleen zijn woord om zo'n dode zondaar die wedergeboorte te schenken. Maar de Heere die gebruikt datzelfde woord ook om dat nieuwe leven te onderhouden. Om dat leven te versterken. Om het nieuwe krachten te geven. En dan valt het op dat Petrus vanmorgen in onze tekst spreekt over redelijke en onvervalste melk. Wat betekent dat? Nou, Petrus, hij maakt hier in de grondtaal eigenlijk een soort woordspeling, zou je kunnen zeggen. Dat is wat lastig in goed Nederlands te vertalen. En voor redelijke melk staat er eigenlijk zoiets als woordelijke melk. En daarmee bedoelt hij de melk van het woord. Gods woord is als je geestelijke voedsel. En zoals zo'n pasgeboren kindje dus afhankelijk is van de melk van moeder, zo is een kind van God afhankelijk van het woord van God. En weet u wat ook heel belangrijk is? Peter zegt, het is ook heel belangrijk dat het onvervalste melk is. Zuivere melk. Het zuivere evangelie. Want dan alleen zal die melk voedzaam zijn. En dan zal het ook die nieuwgeboren kindekens tot zegen zijn. Dus om het maar heel eenvoudig te zeggen vanmorgen. Met die melk van Gods woord, daar mag niet mee gerammeld worden, gemeente. Daar mag niet mee geknoeid worden. Dat die melk bij wijze van spreken met water wordt verdund of met andere middelen wordt verdund, zodat het zijn voedzame kracht gaat verliezen. Als dat gebeurt, dan zal het zijn tot schade van het geestelijke leven. En dat kan zomaar gebeuren. Dat er met die melk van het woord wordt gerammeld. En dat is een gevaar wat telkens op de loer ligt. Weet u waarom, gemeente? Omdat de boodschap van die zuivere melk van het woord ons van nature niet smaakt. En wat gebeurt er dan? Dan stoot mijn hart zich aan de boodschap van het kruis. En dan roept het ergernis en wrevel en opstand op in mijn hart als ik in de preek hoor dat al mijn werk er wordt buitengezet. En dan vind ik het niet aangenaam. Als al mijn eigen vroomheid en eigen gerechtigheid door het woord en door de prediking wordt ontmaskerd als een zandgrond voor de eeuwigheid. En dan kan het zomaar gebeuren dat ik andere dingen wil horen en dat ik die dingen liefst niet meer wil horen. Dat ik liever een prediking begeer waarin bepaalde dingen worden verzwegen. Dat het niet meer gaat over de doodstaat van de mens. Of over het wonder van de wedergeboorte. Of over de noodzaak van het plaatsmakende werk van de Heilige Geest. En zo kan zeg maar op allerlei manieren die zuivere melk van het woord worden aangetast. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook, gemeente, als ik mijn eigen gedachten en mijn eigen opvattingen en mijn eigen mening ga stellen boven het woord van God. En dat ik mijn eigen opvattingen ga zien als het einde van alle tegenspraak. Dus dit houdt ons vanmorgen best wel een spiegel voor. Voor mij als het gaat om de prediking en voor de broeders om daar toezicht op te houden, krijgen we hier wel zuivere melk, die onvervalste melk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor als het gaat over welk geestelijk voedsel neem ik bijvoorbeeld thuis allemaal tot me. Wat lees ik thuis? Zijn dat goede schrijvers? Puritijnen bijvoorbeeld, of oudvaders waarvan je weet, dan zit ik goed. Dan krijg ik gezond en geestelijk voedsel. Welke predikers volg je misschien door de week allemaal op internet? Want qua prediking is er op internet toch ook wel, ja, voor elk wat wils te vinden. Ik zou vanmorgen bijna willen zeggen, hè, je eigen smaak kun je daar zelfs uitzoeken. Maar dan legt deze vinger vanmorgen, deze tekst legt dan vanmorgen wel de vinger bij, gemeente. Dat we dat best eens mogen nazien. Want we weten allemaal, hè, als de melk bedorven is, dan heeft dat gevolgen. Als de melk niet zuiver is, dan krijg je allerlei buikklachten. Dan word je ziek. En dat is geestelijk ook zo. Men kan het leven met de Heere gaan wegkwijnen. En daarom komt vanmorgen vanuit de tekst dan ook tot u, jou en mij die vraag. Is er nou in je hart iets van dat brandende verlangen? Naar die zuivere melk van het woord. Want Petrus, hij maakt het hier vanmorgen duidelijk in onze tekst. Hè, waar geestelijk leven is door de Heilige Geest gewerkt, dan kan het niet anders. Oh, dan komt er een honger en dan komt er een dorst. Naar die zuivere, onvervalste melk. Dan krijg je dat woord van God zo lief, omdat je de God van het woord hebt lief gekregen. En dan ga je Jeremia begrijpen. Wie eenmaal zei, als ik uw woorden heb gevonden, zo heb ik ze opgegeten. En er wordt mee bedoeld, hij had die boodschap van God zichzelf geestelijk helemaal eigen mogen maken. En toen zei hij, uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap van mijn hart. En we zongen het al met Psalm 119. Hoe zoet, Heere, zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. O, dan krijg je dat woord lief, zelfs wanneer dat woord je gaat veroordelen en schuldig gaat stellen in het licht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. En wat is het nodig dat dit woord ook alles in ons hart en leven afbreekt, wat er niet hoort? Opdat Christus in die weg de allerhoogste plaats in ons hart en leven zal krijgen. En als het dan in het woord en in de prediking gaat over hem, als Christus voor je ogen wordt uitgeschilderd, als die man van smarten, als die lijdende knecht, als die betalende borg, is dat geen voedsel voor een hongerig hart? Is dat niet de beker water voor je dorstige ziel? En wat dat dan gaat, gemeente, is het eigenlijk heel aangrijpend dat Petrus dit hier in de tekst in de vorm van een vermaning moet neerschrijven. Als een aansporing aan Gods kinderen, als een vermaning, dat ze wel begeerig zullen blijven naar die zuivere melk van het woord. En daar leren we vanmorgen uit, gemeente, dat blijkbaar ook Gods kind niet altijd honger en dorst heeft in zijn hart. Naar de Heere. En naar de omgang met hem. En naar de gemeenschap met hem. En naar de ontmoeting met hem. En dat is een hele diepe aanklacht. Dat is ook iets waarmee je de Heere bedroeft. En ook daarvoor is in de week van voorbereiding zelfonderzoek nodig. Dan gaat het dus niet alleen over die geestelijke staat van geestelijk dood of geestelijk levend. Daar begint het mee. Maar vervolgens ook, als je mag weten van geestelijk leven, dan gaat het ook over de geestelijke stand. Hoe was het nou? In die afgelopen 3 maanden die achter ons liggen. Hoe komt het dat er misschien soms in die achterliggende maanden soms zo weinig honger of helemaal geen honger meer was naar het woord en naar de gemade middelen? Het is ook goed om onszelf daar heerlijk op te onderzoeken. Was ik misschien te veel met andere dingen bezig? Te veel in mijn werk opgegaan? Bleef het woord te veel dicht in mijn leven? Was het gebedsleven verflauwd en ingezonken? Want er is een hele belangrijke relatie, gemeente, tussen het gebed en het woord. Tussen het spreken tot hem en het spreken van hem. En die twee die hebben alles met elkaar te maken. En als het goed is, dan geeft dat ook, zeg maar, een goede wisselwerking. Dat het spreken van de Heere ons weer dringt tot het spreken tot hem. En andersom ook. Ja, zegt iemand, wat moet je nou doen? Als nou in die achterliggende maanden zo verflauwd is en allemaal zo ingezonken is geraakt. Wat moet je dan doen? Nou, ik las ergens een heel mooi voorbeeld. Iemand zei, je moet niet eerst wachten totdat je weer honger krijgt. Maar dan moet je nu vast biddend de middelen gaan gebruiken. En toen werd er gewezen op het voorbeeld van die 10 melaatsen. Wat gebeurde er met hen? Zij werden onderweg genezen. En zo wil de Heere zijn werk verlevendigen. Niet voor het gebruik van de genademiddelen, maar door het gebruik van de genademiddelen. En dat blijft dus voortdurend nodig, gemeente. Want Peter, zij spreekt hier over die voortdurende begeerte van die nieuwgeboren kinderkens en naar die zuivere, onvervalste melk. En ik zei al, het is een heel mooi beeld wat hij hier noemt van een pasgeboren kind. En tegelijk moet ik nu zeggen, ja, het beeld gaat ook weer niet helemaal op. Want een kind in dagelijks leven, die kan niet heel zijn leven lang van die moedermelk blijven leven. Zo'n pasgeboren kind die laat op den duur die moedermelk achter zich en dan gaat hij over op vastvoedsel. En die vergelijking kom je in de Bijbel ook tegen in 1 Korinthe 3. En daar schrijft Paulus aan de Korintiërs dat hij hen maar met melk heeft gevoed, omdat zij dat vaste geestelijke voedsel nog niet konden verdragen. Maar als Paulus het zo schrijft, daar is het een verwijt. Hij verwijt en dus dat het geloof dus in die kinderschoenen is blijven staan. Dat het geestelijke leven niet is verder gekomen en daarover bestraft hij hen. Maar zo is dat hier in onze tekst niet. Petrus die wil hier vanmorgen benadrukken wie nu door het wonder van de wedergeboorte een kind van God is geworden. Die zal wat dat betreft altijd kind blijven. En altijd aangewezen blijven op die zuivere melk van het woord. Nou, en in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal mogen we zeggen, gemeente, dat de Heer naast die zuivere melk van zijn woord nog een middel heeft gegeven om het ware geloof te versterken. En dat is het sacrament van het heilig avondmaal. Dan kom ik weer terug bij dat beeld van dat huisgezin. Dat het ook volgende week dus zo mag zijn. En als geduldigheid dat noemt, dat de Heere hem in eeuwig gesproken zijn huisgezin aan de tafel samenroept. Opdat ze daar met elkaar zijn dood zullen verkondigen. En daar in die tekenen van brood en wijn iets mogen proeven en smaken. Van zijn hartelijke liefde en van zijn onbezweken trouw. Opdat hun ziel daardoor weer nieuwe krachten zal ontvangen. En zoals onze tekst het zegt, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de verzadiging met God. Maar laten we dan eerst met elkaar lezen, zingen van Psalm 34. Want daar vinden we die woorden terug die Petrus hier aanhaalt. Psalm 34 vers 4. Komt smaak nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar. Welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. Dat is het vierde vers van Psalm 34. We staan vanmorgen stil bij het portret, de tekening van een ware avondmaalganger. We hebben gehoord, zo iemand is geboren uit God. Hij wordt gevoed door God. En tenslotte wordt hij ook verzadigd met God. Want we lezen hier in onze tekst dat het geloven gebruik van de middelen een doel heeft. Dus het geloven gebruik van die middelen, van de melk van het woord, maar ook van het sacrament van het heilige avondmaal, dat heeft een doel. Want Petrus schrijft hier op dat gij door dezelfde moogt opwassen. En voor de kinderen opwassen, dat heeft alles te maken met het woordje groeien. Denk maar aan iemand van wie wij zeggen, hij is volwassen, hij is volgroeid. Op dat gij door dezelfde moogt opwassen. Dat is dus de bedoeling van het geloven gebruik van de middelen die de Heer heeft gegeven. Dat daardoor het geestelijke leven dus niet zal wegkwijnen, maar dat het juist zal gaan toenemen. Dat het juist daardoor zal gaan groeien. Want waar leven is, daar is groei. Heel eenvoudig voorbeeld. Wat is het verschil tussen een boom en een lantaarnpaal? Je kunt ze allebei morgen opmeten en precies in een schrift opschrijven hoe lang ze zijn, hoe lang de lantaarnpalen zijn, hoe lang de boom is. En als je dan een jaar wacht en je meet ze nog een keer allebei op, dan zie je verschil. Want die lantaarnpaal, dat dode ding, ja, die is geen millimeter korter of langer geworden, maar de boom, die is als het goed is gegooid in de hoogte en zelfs nog in de diepte. Dus waar leven is, daar is groei. En zo is het hier ook, gemeente. Een kind van God kan toch niet altijd in de stand van een zuigeling blijven. U weet, bij jonggeboren kinderen wordt dat altijd heel goed in de gaten gehouden. Op het consultatiebureau. Alles wordt bijgehouden, gewicht en lengte. En als ze dan zien dat de groei begint te stagneren, dat de groei stopt, dan wordt er zelfs alarm geslagen. Dan wordt er hulp ingeroepen, dan is er iets niet goed. Dan klopt er iets niet. Nou, en zo is dat hier ook, gemeente. En daarom spoort Petrus Gods kinderen daar in Klein-Azië aan, als die nieuwgeboren kinderkens, om gelovig de middelen te gebruiken. Want als er geen opwas, geen groei in de genade is, dan valt het te vrezen dat het geestelijke leven gaat wegkwijnen. Nu gebeurt er iets met de hoop. Die stort in, die verflauwt. Dan gebeurt er iets met de liefde. Het vuur van de liefde, dat gaat langzaam maar zeker bijna uit en het taamt. En het geloof zinkt in. En het gebedsleven verstomt. En dan kan het wel zijn dat we nog wel heel vormelijk onze gebeden netjes elke dag opzeggen. Maar je merkt aan alles, hè, er klopt geen hart meer in. Het leven is eruit. En daar legt Petrus hier de vinger bij, gemeente, dat het zulke grote gevolgen heeft. Als er niet meer gebedeld wordt, als er niet meer gedronken wordt uit die fontein van levend water. Als je ziel niet meer wordt gevoed door die zuivere melk van het woord. Dan kom je, om het zo te zeggen, geestelijk droog te staan. En als er dan geen opwas is in de genade, dan is er wat we noemen verachtering in de genade. En hoe vaak moet de Heer dan ook geen moeilijke of zelfs pijnlijke wegen gebruiken? Denk maar aan Jona. Om ons weer op onze plaats te zetten. Om weer die ware honger en dorst in ons hart naar hem te geven. En wat doet Petrus dan? Als hij zo dan zo in alle ernst, zeg maar, die aansporing heeft laten klinken. Dan voegt hij daar nog een reden aan toe. Hij zegt, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Met andere woorden, zo is het toch, gelovigen daar in Klein-Azië. Ik vertel jullie hier toch geen nieuwe dingen. Zo mocht het toch zijn toen de Heere overkwam in jullie leven. Of hebben jullie dat dan anders ervaren? Was de Heere dan in het verleden in zijn Zoon Jezus Christus niet goed, niet onuitsprekelijk goed voor u? Toen hij u daar heeft opgeraapt uit de verlorenheid. En u van uw vuile zonde gewassen en gereinigd heeft in zijn bloed. Zo was het toch. En je zou kunnen zeggen, Petrus, hij probeert op deze manier Gods kinderen daar in Klein-Azië als het ware uit te lokken. Hij probeert ze op deze manier aan te sporen. Dat ze dus des te meer zullen uitzien naar die opwas in de genade. Naar nog meer kennis van Christus. En dat die omgang en die gemeenschap met Christus door het geloof, dat het steeds dieper en voller mag worden. Want er is er toch maar één die je hart werkelijk op zijn diepst kan vervullen. En dat is de Heere zelf. God in Christus. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. En dat geldt nu voor alle drie de personen van de drie eenheid, gemeente. Het geldt voor God de Vader, het geldt voor God de Zoon en het geldt voor God de Heilige Geest. Maar zeggen onze kanttekenaren, wij moeten hier in het bijzonder denken aan de tweede persoon, aan Jezus Christus. En ziet u het dan, de lijn vanmorgen in de tekst, gemeente? Dat Petrus daar de vinger erbij legt, Over die goede tierenheid, hè, dat slaat niet op datgene wat de Heere geeft, maar op wie Hij is. En ook dat heb ik al wel eens vaker benadrukt. Het moet ons nooit in de eerste plaats te doen zijn om datgene wat God geeft. En dat je gericht wordt op allerlei losse bevindingen van vergeving of rechtvaardiging of wat ook maar. Nee, het gaat er in de eerste plaats om wie Hij is als persoon. Want waar vindt een kind van God nou zijn diepste blijdschap in? Dat is niet in zijn eigen verlossing. Dat is niet in alles wat hij van de Heere ontvangen heeft, maar zijn diepste blijdschap ligt in God zelf. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En dat wordt hier door Petrus onderstreept, dat de Heere goede tieren is. En u weet, dat is een van Gods eigenschappen. We hebben daar ook vorig jaar bij stilgestaan. Zo'n eigenschap van de Heere die wij nauwelijks in een paar woorden kunnen samenvatten, wat daar allemaal niet bij hoort. Zijn verbondstrouw, zijn genadige vriendelijkheid. Matthew Henry zegt heel mooi, bij het woordje goede tieren, dat betekent dat de Heere Jezus in zichzelf zo oneindig goed is. Vrijgever, barmhartig voor ellendige zondaren. Hij is medelijdend en goed voor hen die het niet verdiend hebben. En in hem is een volheid van genade. En ik zou vanmorgen willen zeggen, gemeente, dat is ook heel belangrijk ten opzichte van het heilig avondmaal. En Gods kind weet, als het goed is, niet alleen van het bittere van de zonde. En dat je daarvan hebt leren walgen. Maar dat je ook iets mag weten van die zoete smaak van Gods goede tierenheid in Christus. Want om hem gaat het uiteindelijk. Om die hemelse gastheer, om de ontmoeting, de gemeenschap met hem. En dat je het dan zelf hebt geproefd en zelf hebt mogen smaken. En zo klinkt dan ook vanmorgen in deze dienst van voorbereiding diezelfde aansporing in ons middengemeente. Als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. En nu kom je wel eens de gedachte tegen, als het gaat over opwassen in de genade, groei in de genade, dat dat alleen maar groei zou zijn in kracht, in liefde, in troost, in blijdschap, in zekerheid. En dat hoort er allemaal zeker bij, gemeente. Maar denk nog eens even aan die boom. Net als voorbeeld noemde, een boom die groeit niet alleen in de hoogte, een boom groeit ook in de diepte. En zo gaat dat bij die opwas in de genade dus samen op. Dus inderdaad een toename in blijdschap, in troost, in vrede, in zekerheid. Maar ook om het zo te zeggen, een toename onder de grond. Een toename in ootmoed, een toename in zelfkennis. Een toename dat je steeds meer gaat zien van de diepe bedorvenheid en de kracht van de inwonende zonde in je hart. Dat gaat samen op. En waar zo de zelfkennis groeit en de eigen gerechtigheid sterft. Daar groeit de kennis van Christus. En wat dat betreft, gemeente, dan zou je vanmorgen heel eenvoudig kunnen zeggen, met eerbied gesproken, dat de Heere zijn kinderen precies andersom opvoedt dan zoals wij dat doen. Kijk, als bij ons de kinderen groeien, dan worden ze steeds groter. Wij voeden onze kinderen op, als het goed is, tot zelfstandigheid. Maar dat doet de Heere niet. Als Hij zijn kinderen, die nieuwgeboren kindertjes, opvoedt, dan zorgt Hij dat ze steeds kleiner, steeds afhankelijker, steeds nederiger en steeds armer worden in zichzelf. Opdat ze des te meer zullen zijn aangewezen op Hem. Nou, en dan is het in de week van voorbereiding nog niet eens zo verkeerd, gemeente. Om alles van jezelf weer kwijt te raken. Om niets over te houden dan lege handen. En dat je het moet zeggen, in mij de dood. Maar in hem het leven. En dan word je dus niet steeds rechtvaardiger. En niet steeds heiliger in jezelf. Je komt er juist achter dat je niets anders blijft dan een grote goddeloze in jezelf. En toch, rechtvaardig in hem. Heilig in hem. En juist in die weg wordt God steeds groter en Christus steeds dierbaarder. En de Heilige Geest steeds onmisbaarder. En zo gaan die nieuwgeboren kindertjes voort. Van kracht tot kracht, van avondmaal zondag tot avondmaal zondag. Om eenmaal in Sion voor God te verschijnen. Om daar eeuwig te zingen van zijn goede tieren heen. En ik zou vanmorgen willen zeggen, tenslotte, daar ligt nou ook de pleitgrond in, hè, in Gods goede tierenheid. Als je vanmorgen aan het einde van de preek moest zeggen, ja maar, ik sta nog overal buiten. Oh, dan zegt de Bijbel, dan is het Gods goede tierenheid dat je er nog steeds mag zijn. Het is Gods goede tierenheid dat we nog niet vernield zijn en dat we nog niet liggen op de bodem van de eeuwige put. En het is Gods goede tierenheid, zegt Paulus. Waarmee u zo bent omringd. En die goede tierenheid van God, die dient u toch tot bekering te leiden. En dan kun je nooit te veel hebben gezondigd. En dan kun je nooit te zwaar hebben gezondigd. Denk maar aan David in Psalm 51. Moordenaar en een overspeler. En waar vond David nu zijn troost en zijn houvast in zijn gebed? Hij zei, zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Amen. Laten we dan met elkaar zingen, gemeente. Als we zo het formulier gaan lezen. Psalm 100, het vierde vers. Want goede tieren is de Heere. Dus Psalm 100, vers 4. Dan lezen we nu nog met elkaar het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal. Van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken de niegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken de niegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken de niegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle, die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle erbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook niet met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Zullen we dan samen nog danken en bidden. Heere, zo gaf u ons deze dienst van voorbereiding. We mochten luisteren naar het onderwijs van onze vaderen. Uw woord heeft geklonken. Die aansporing, Heere, dat Petrus uw kinderen in Klein-Azië moest aansporen en vermanen. Dat zij als nieuwgeboren kindekens begeerig zouden zijn naar die zuivere melk van uw woord. Wat een wonder, Heer, u hebt zelf de genademiddelen gegeven. U roept uw kinderen niet alleen tot het leven. En dat ze daarna zelf dan maar moeten zien hoe ze zichzelf in het leven moeten houden. O Heer, als dat zo zou zijn, dan zou de hemel alsnog voor eeuwig leeg blijven. Maar u staat nou in voor uw eigen werk. U laat niet varen wat u aan begon. U komt toch telkens terug op uw werk. En daar wilt u toch ook uw woord en ook het sacrament van het heilige avondmaal voor gebruiken. Om te proeven en te smaken dat u goede tieren bent. O Heere, zegent u zelf zo dit woord in onze harten, nadat een ieder van ons dat nodig heeft. We lezen het zelfs in uw woord, u bent die God die lust hebt aan de goede tierenheid. O Heere, dat wij zo dan met al onze zonden en al onze schuld toch mogen leren vluchten tot u, tot die geopende bloedfontein bij het kruis van Golgotha. Was u en reinig u ons onze zielen, doe ons in alles voor uw leven tot uw dienst en lof bereidt. En gedenkt u ons ook het verdere van deze uw dag. Brengt u ieder weer veilig thuis en zou u ons ook vanmiddag hier opnieuw willen samenbrengen als er dan een doopdienst mag zijn. Heren, dan bidden we in het bijzonder ook voor de 4 doophouders en voor de 4 dopelingen die gedoopt mogen worden. Heren, mag het ook vanmiddag een rijk gezegende dienst zijn, dat we mogen merken dat u zelf in ons midden bent. Wij vragen dat alles van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte nog met elkaar van Psalm 36, het 2e vers. Waar we zingen, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Het 2e vers van Psalm 36. gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.